Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Ja, het is ook wel een thema wat al langer speelt. Als je met Europese medicijnmakers gaat praten, met Europese bedrijven, die zeggen ook van voor ons is Amerika gewoon het beloofde land. Simpelweg omdat A, de omvang van de markt, en B, de prijsstelling daar, die is compleet anders dan in Europa. Daar valt nauwelijks wat te verdienen voor veel ondernemingen.
Ja, beste belegger, het is weer donderdag 15 mei. Een handelsoorlog, een pauze in de afgekondigde importtarieven en dan opeens weer deals met China, het VK en Arabische landen. Met Trump kan het iedere dag weer anders zijn. We bespreken de ontwikkelingen op het wereldtoneel en vooral wat je daarmee moet als belegger. Tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter or cheat. I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Michiel Pekelharing en Loege Schilder. Straks gaan we het hebben over de handelsdeal tussen de VS en China. En in bredere zin over wat je als belegger toch aan moet met al dat nieuws over Trump, tarieven, protectionisme. Het houdt niet op. Dat straks. Eerst nemen we, zoals altijd, de afgelopen beleggingsweek door. Loege, mag ik jou eerst het woord geven?
Ja, zeker. Nou ja, als je naar de afgelopen week kijkt, dan was het vooral positief aan het begin van de week. Dus de handelsdeal die tussen Amerika en China werd gesloten, die werd heel positief ontvangen door beleggers. En niet alleen in de koersen, want de Amerikaanse koersen gingen omhoog, maar ook omdat de dollar sterker werd. Die dollar die was natuurlijk behoorlijk zwakker geworden, maar er kwam maandag een mooie plus bij. En ja, voor Europese beleggers helpt dat natuurlijk ook het rendement vooruit. De dag erop kwam de deal met Saoedi-Arabië erachter. Dus dat was extra brandstof voor stijgende koersen. Ja, en dan zie je toch dat we alweer op de S&P in de koers in de plus staan. Dus opvallende beweging met al die onzekerheid die er nog is. We zagen ook de CPI-cijfers. 0,2% inflatie ten opzichte van 0,3% verwacht. Dus in Amerika zien we die inflatie wel ietsje teruglopen. In Europa nog niet. Dus in Europa zijn de prijzen nog wel behoorlijk aan het stijgen. En dan zie je alle speculanten alweer komen dat de Fed nu toch wel de rente kan verlagen. Maar dat zie ik zelf nog niet gebeuren.
Dat zien de markten overigens ook nog niet gebeuren. Wat een hele mooie is om dat te volgen is de CME Fedwatch Tool. Waarbij je dus eigenlijk een soort van een percentage krijgt van welke renteverlagingen zijn ingeprijsd. Je ziet die verwachtingen voor wat de Fed later dit jaar gaat doen. Er komt niet zo heel veel beweging in. De markt prijst nu ongeveer twee rentestappen in. Dat bij de meeting op 10 december op 375 tot 400 basispunten staat. Nou ja, dat was een paar maanden geleden. Was die kans nog 14%. Toen ging iedereen ervan uit dat we nog vier stappen omlaag zouden gaan. Dus dat is die inflatiecijfers. Die ze hebben weliswaar het laagste niveau bereikt sinds 2021. Maar dat betekent nog niet dat Jerome Powell meteen in actie gaat komen. Ja, wat mij ook opviel deze week was ABN AMRO die met cijfers kwam. De winst is veel minder hard gedaald dan iedereen had gedacht. Dus die koers schoot omhoog. Volgens mij hebben we bijna het hoogste punt bereikt sinds een paar jaar. Wat op zich best wel raar is. Als je aan de ene kant kijkt naar hoe de economie eruit ziet. Dat de onzekerheden toch wel toenemen. En vooral ook naar de kwaliteit van die cijfers. Want het grootste deel van de meevallen was te danken aan een kleinere toevoeging aan de stroppenpot. In andere woorden, ze hebben minder opzij gezet voor slechte leningen. En waar het geld vandaan komt, dat is voor een groot deel bij banken, is dat driekwart ongeveer de rentebaten. Die stonden juist wat onder druk. Dus ik denk dat het een mooie opleving is en dat de toekomst er wat dat betreft iets minder mooi uitziet.
Ja. Loege, verder nog qua terugblik?
Ja, wat opvallend. Twee opvallende dingen bedrijfsmatig. Pinterest kwam eind vorige week met cijfers. Nou, die waren goed. Dus de advertentieinkomsten lopen behoorlijk goed door. Dus ze waren ook positief over Q2. En die nieuwe tools die Pinterest dan heeft uitgerold, die doen hun werk. Dus dat was mooi. En omdat natuurlijk die handelsdeal met China kwam en die Aziatische bedrijven dan kunnen blijven adverteren, ging de koers verder nog wel wat omhoog. Maar ja, daar is nog behoorlijk wat ruimte. Andere kant, niet in de portefeuille, niet in de duurzame portefeuille, maar wel een duurzaam bedrijf natuurlijk. Alfen, die kregen behoorlijk van langs. Ja. En daar gaan we het misschien straks bij het hoofdonderwerp wel wat meer over hebben. Maar ja, het gaat vaak over Het afbouwen van de subsidies. Dat die Chinese zonnepanelen en die batterijen uit China te goedkoop zijn. En daar gaan we dan tarieven over heffen. Maar in Europa hangen de meeste banen af van het installeren en het onderhouden van die duurzame projecten. Ja, en daar moet Alfen het van hebben. Dus als we steeds bezig zijn met dat we een eigen industrie willen opbouwen en daardoor die producten uit China goedkoper of duurder maken, de subsidies afschaffen, ja, dan remmen we die energietransitie af. En daar heeft Alfen last van. Dus ik zou eigenlijk bijna willen zeggen, jongens, laten we toch vol inzetten op die energietransitie. Niet alleen voor Alfen, maar vooral voor dat we duurzame energie kunnen gebruiken. Hopelijk gaat Alfen er dan ook weer van profiteren.
Misschien wel een mooi bruggetje naar een duurzame index die vanmorgen is geïntroduceerd door Triodos en Stocks. Waarom denk je van, waarom gaat Triodos, een vermogensbeheerder, opeens een eigen index maken? En dat doen ze omdat ze bij heel veel grote institutionele beleggers proeven dat ze eigenlijk afgerekend worden op de verkeerde zaken. Ze krijgen heel vaak de vraag van, waarom heb je bijvoorbeeld, heb je geen Tesla in portefeuille? Dat is toch een heel duurzaam bedrijf? En dan moeten ze vervolgens gaan uitleggen van, ja, de fatsoenlijk bestuur is daar niet echt een op orde en andere zaken. Dus in plaats daarvan zeggen ze van, we gaan niet meer kijken naar de MSCI World Index, waar eigenlijk alle bedrijven in zitten, maar we hebben een eigen index gemaakt. En waarom hebben ze dat gedaan? In plaats van dat ze een bestaande duurzame index volgen, dat hebben ze gedaan omdat er heel veel van die duurzame indices eigenlijk alleen maar uitsluiten. En bij Triodos dachten ze van, ja, dit moet een stap verder gaan. We mikken ook een beetje op impact. Dus we willen ook bepaalde, dat bedrijven met hun activiteiten bijdragen aan een bepaalde positieve beweging. Dus ze hebben na een eerste uitsluitingsslag ook een impactslag gemaakt. En dat hebben ze niet zelf gedaan. Dat hebben ze door Stocks laten doen. Die alle bedrijven dan als het ware door de molen haalt. Ja. En kijkt van, oké, is voldoende deel van je omzet, is dat afkomstig van impactgerelateerde activiteiten? Ja. En dan heb je dus een heel specifieke index van iets van 900 namen in plaats van de meer dan 6000 in de heel brede index.
Dat sluit wel redelijk aan bij wat jij met de duurzame portefeuille doet, denk ik.
Ja, zeker. Ja.
Misschien een mooie benchmark.
Ja, nee, ik voor... ga er zeker naar kijken.
Ja. Dus ik ben heel benieuwd ook hoe die index in de sector ontvangen wordt. En je merkt ook wel, ze zeggen ook van, we willen gewoon het gesprek aan de ene kant op gang brengen om die institutionele partijen, pensioenfondsen, verzekeraars ook echt naar buiten te laten treden. Van, kijk, wij doen dit op deze manier en dit is een betere index voor wat wij willen dan de traditionele indices. En tegelijkertijd het hele gebeuren stoppen. Want eerder dit jaar had je ook een relletje van het ABP dat er niet meer in Google of in Alphabet belegde en niet meer in Tesla. En elke keer krijgen ze vragen van, waarom doe je dat niet? Ja, dan is die discussie ook een keertje ten einde.
Voor kennis.
Deze week tekende president Trump een decreet dat moet gaan regelen dat een medicijn in de VS voortaan net zoveel mag kosten als in het land waar dit nu het goedkoopst is. Dat heeft uiteraard grote golven veroorzaakt bij farma-aandelen. En dan was er ook nog een deal met China. Loegen, ja, waar te beginnen met al deze bewegingen op het wereldtoneel?
Nou, misschien als we even een klein stukje uitzoomen, dan zien we dat Trump die heeft allerlei beloftes gedaan aan zijn kiezers. Hè? Dus die ging, als je ook nog even de vorige periode erbij pakt, ging hij de baan eigenlijk weer terugbrengen in Amerika. Dus degene die hun baan zijn kwijtgeraakt in de productieindustrie, die zouden hun baan weer terugkrijgen. Nou, en dat wordt dan onder andere gedaan door producten uit het buitenland duurder te maken, zodat Amerika weer gemakkelijker kan concurreren. En de handelstarieven is een methode om dat te bereiken. In eerste instantie hebben we natuurlijk die handelstarieven gehad. Ja. En daar reageerde de beurs echt behoorlijk allergisch op. Want de inflatie gaat omhoog en dan gaat de rente omhoog. We hebben het hier wel eens vaker over gehad. Die is dan die staatsschuld nog wel te betalen? En wat denk ik ook een rol speelde, in tegenstelling tot de vorige keer. Want ik krijg dan vaak ook wel eens de reactie van, ja, maar die eerste 4 jaar ging het wel goed toen Trump dingen zei. En nu gaat het veel minder. Ja, dat komt omdat in die eerste periode de koerswinstverhouding rond de 16 stond. En in de tweede periode rond de 23. Dus die aandelen waren veel hoger gewaardeerd. En daarom was er dus ook ruimte om harder te dalen. Ook zijn er steeds meer beleggers, met name ook na corona, die zijn met leverage gaan beleggen in hefboomproducten. Er zijn veel ETF's met een leverage op een bepaald invul aandeel geïntroduceerd. En op het moment dat dan die sneeuwbal gaat rollen, ja, dan gaat, kan het ook heel hard gaan. En ik denk dat de reactie van de financiële markten heftiger was als, als waar rekening mee werd gehouden. En dan zie je, en dat zag je in die eerste periode ook, dat Trump toch heel gemakkelijk draait als die beurs negatief wordt. Dat hij meet zijn succes af aan de beurskoersen. Ja. Dus die beurs ging naar beneden en dan gaan we draaien, want dan moet die koers er omhoog. En ja, eerst natuurlijk die 90 dagen pauze op de sancties van de meeste landen behalve China. Nou, toen ging hij nog even de strijd aan met Powell. Want die had, als die dan rente zou verlagen, dan was hij ook gered. Nou, die deed dat niet. Toen zei hij, dan gaan we hem ontslaan. Toen ging de beurs weer omlaag. Dus ja, toen trok hij dat ook weer in.
Ja.
Nou, vervolgens dus een deal met China. Een voorlopige deal met China. Een deal met Engeland. En toen waren die koersen wel weer op niveau. Dus ja, dan kan hij weer beginnen aan zijn volgende
protectionistische,
populistische. Of het invullen van zijn beloftes. Ja. Want dan is er ruimte in die koersen. En toen ging het dus over pharma. Want de medicijnen in Amerika zijn duur.
Ja.
Daar had hij beloofd wat aan te doen. Dus er kwam een decreet die dat oplost. Of die dat aanpakt. En ja, dan... Dan vervolgens gingen dus een aantal aandelen in de farmahoek omlaag. Wij hebben in ons flagshipfund een aandeel Halozyme. Die zit niet in de duurzame portefeuille. Dus als iemand dat zoekt daar, dan zul je het niet vinden. Maar we beleggen er wel in. Dat aandeel ging dus 32% omlaag.
Ja, 32%.
In 2 dagen tijd. Omdat er in die en ergens een alinea staat dat producten die samengevoegd zijn. Dus je hebt een medicijn wat dan normaal gesproken via infuus binnenkwam. Dus het Keytruda van Merck. Dat wordt normaal gesproken via een infuus. En dan door dat te combineren met dat enzym van Halozyme kunnen ze dat ook via een injectie geven. Nou, dat is efficiënter, dat is makkelijker. Dat volgens mij kunnen, maar dat weet ik niet 100% zeker, kun je dan ook met minder medicijn toe. En het idee was dat er is 13 jaar bescherming, prijsbescherming voor zo'n medicijn. En als er dan een nieuwe toepassing komt, dan kun je weer 13 jaar vooruit. Vanaf de datum van de goedkeuring van de nieuwe toepassing. En dat zou in die nieuwe afspraken onderuit gehaald worden. Dan ging het alleen over de prijsbescherming van de eerste goedkeuring. Veel van die pharma en Halozyme, ja, die zouden dan 5 jaar missen en daardoor ging die koers hard onderuit. Maar ook voor die grote farmabedrijven is dit best wel een issue. Want die hadden er ook op gerekend dat door die verlenging van die periode ze nog een tijdje beschermd zouden zijn. En een deel van die winst ook weer kunnen gebruiken voor R&D, voor nieuwe medicijnen en dergelijke. Want daar is Trump dan wel weer gevoelig voor. Een van de dingen die hij zegt is dat in Europa de prijzen omhoog moeten. Want nu betalen wij in Amerika de R&D voor de ontwikkeling, voor de nieuwe medicijnen en alles wat erbij hoort. Dus hij erkent wel dat er budget moet zijn om te ontwikkelen.
Ja.
Alleen, ja, het moet wel gelijk verdeeld worden. Nou, op zich zie ik die wel. Maar deze actie, ja, die heeft dan misschien toch weer een effect wat eigenlijk niet zo bedacht was. En dat is, denk ik, waar we met z'n allen wat meer naartoe moeten. Ja, dat er gewoon wat meer afgewogen beleid komt, waar wat langer over nagedacht wordt, waar ook dit soort dingen in meegenomen worden, of waar in ieder geval iemand de kans of de tijd krijgt om dat aan te geven. En dat het niet is van, ja, ik heb nu een besluit genomen, we gaan het nu doorvoeren. Het komt eerst op Twitter en dan daarna gaat het naar de mensen die er mee aan de slag moeten.
Ja.
En een paar dagen later dan zien we dat er toch allerlei effecten zijn. En dan draait het maar weer terug.
Is dit ook weer zo'n balletje wat Trump opgooit, waarbij de soep uiteindelijk toch niet zo heet gegeten wordt als in eerste instantie gedacht wordt? Of zie je dit wel echt als een serieuze kans van slagen?
Ik weet het niet. De Merck had dan als beleid om met name die nieuwe toepassingen, daarop wilden ze inzetten. En het is nog niet helemaal duidelijk of het nou zo geïnterpreteerd moet worden. Maar ja, bij Halozyme is er wel 32% van de koers af.
Ja, het is ook wel een thema wat al langer speelt. Als je met Europese medicijnmakers gaat praten, met Europese bedrijven, die zeggen ook van voor ons is Amerika gewoon het beloofde land. Simpelweg omdat A, de omvang van de markt, en B, de prijsstelling daar, die is compleet anders dan in Europa. Daar valt nauwelijks wat te verdienen voor veel ondernemingen.
Ja, en maar wat bijvoorbeeld wel, waar wel het zwaartepunt ligt, is bij ze noemen dat dan de Pharmacy Benefit Managers, de United Health, Cigna. Ja. Ja, die zitten tussen die medicijnmaker en de eindklant in, of en de verzekeringsmaatschappij in. Ja, en daar blijft veel aan de strijkstok hangen. Dat was natuurlijk eerder ook al een thema toen die topman werd doodgeschoten. Ja. Daar is een soort. Daar is al veel weerstand tegen. Ja, die moeten er met name het hardst bloeden. Dus die aandelen hebben het ook zwaar.
Ja.
Maar goed, kijk, dat er wat moet gebeuren, staat voor mij wel vast. Maar je ziet wel dat dat er hele grote bewegingen zijn.
En wat moet je hier als belegger nou mee?
Nou, Trump is veel in het nieuws. Een andere man die ook veel in het nieuws was, maar dan om heel andere redenen. Want die had juist zijn afscheid, dat is Warren Buffett.
Ja.
En die zegt eigenlijk, die gaf mee dat we ons juist niet zoveel moeten bezighouden met die dagelijkse gang van zaken. Dat je gewoon met name goed naar je bedrijven moet kijken. Zijn dat bedrijven die een toegevoegde waarde hebben? Zitten ze in een markt waar goede marges zijn en kunnen ze die marges ook redelijk beschermen? En zijn ze in staat om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden? En als die bedrijven dan doorgroeien, dan komt het uiteindelijk ook goed met de koers. En wat hij dan ook zegt is, ja, het is lekker om zo'n aandeel dan te kopen als het wat aantrekkelijker gewaardeerd is. Dus ja, misschien moet je die twee dan wel combineren. Aan de ene kant de visie van Trump, waarbij je de goede bedrijven kiest met stijgende winsten in een markt die ze redelijk voor zichzelf kunnen beschermen. En dan, nou ja, als er dan zo'n aandeel een harde tik krijgt omdat er iets gebeurt wat hopelijk tijdelijk is, ja, dan kun je het tegen een aantrekkelijkere prijs kopen. En dan kun je van daaruit een mooi rendement maken naar de toekomst toe. Maar ja, dan heb je wel de langere termijn nodig. Iedereen die gaat beleggen, doet dat in eerste instantie vanuit lange termijn, mag ik hopen.
Ja.
Alleen ja, als we dan onderweg zijn, dan vergeten we dat nog wel.
Het is ook moeilijk om je af te sluiten van de waan van de dag bij dit soort ontwikkelingen natuurlijk.
En je stelt je natuurlijk ook wel eens de vraag van ja, heb ik het nou toch wel goed gezien?
Ja.
Want als de markt de hele andere kant op gaat, ben ik nou dan is het natuurlijk best lastig om je daartegen te blijven verzetten en te blijven bij je eigen visie.
Het is ook wel heel moeilijk als die bedrijven die onzekerheid hebben, wat jij ook aangeeft, die medicijnontwikkeling, dat kost verschrikkelijk veel geld. En dat brengt enorm veel onzekerheid met zich mee. Ja, een order van de FDA kan het verschil maken tussen een blockbuster en een mislukking. En als dan blijkt dat die blockbuster in de toekomst toch een stuk minder geld oplevert, zou je toch kunnen denken dat dit wel een hele structurele verandering is voor de vooruitzichten van de farmasector.
Ja. Nee, omdat Trump dan wel weer erkent dat die R&D-budgetten nodig zijn om te ontwikkelen, verwacht ik dat er wel wat gaat gebeuren. Maar dat weet je gewoon niet. Maar eigenlijk in de breedte, kijk, nu gaat het toevallig over pharma, maar over de chips ging het over. ASML is natuurlijk heeft behoorlijk last gehad van die importrestricties. Ja, en daar werden nu ook zomaar weer restricties voor Nvidia opgeheven. Er komt dan zomaar een deal voorbij waar AMD en Nvidia van profiteren. Dus de ene dag kunnen we linksaf, de volgende dag kunnen we rechtsaf. Dus uiteindelijk kun je dat toch niet voorspellen.
Nee.
En kun je daar toch niet op acteren. Dus ik denk dat het dan voornamelijk gaat over, ja, kun je de bedrijven vinden die aan hebben getoond dat ze goed met veranderingen kunnen omgaan en ook heel goed weten waar ze hun toegevoegde waarde hebben en ook bereid zijn om daarop door te investeren.
Ik ben wel benieuwd, als je dan kijkt naar de bredere markt, zou de risicopremie dan niet hoger moeten zijn nu, omdat je die onzekere factor er zo bij hebt? Want die waarderingen zijn best wel hoog. Zouden die dan niet eigenlijk een stukje lager moeten zijn? En hoe, ja.
Nou ja, ik zei net al, hè, dus de S&P staat dan weer in de plus. Niet gerekend in de euro's, hè, want de dollar die staat nog wel behoorlijk onder druk. Maar de S&P staat alweer in de plus over. En dat is eigenlijk best gek.
Ja.
Als je kijkt naar wat er allemaal aan de hand is. Hè. Je zei net terecht, denk ik, bedrijven worden geconfronteerd met meer onzekerheid. Die gaan misschien wel investeringen uitstellen. Dat gaat misschien wel toch tot een recessie leiden. Ja, dat moeten we op een gegeven moment een keer ook in die koers terug gaan zien. Maar ja, vandaag, als die Chinese deal dan doorkomt, dan schiet de beurs omhoog. Als die Arabische deal doorkomt, dan schiet de beurs omhoog. Ja, dat is misschien ook wel sentiment. We hebben die hele grote stijging op 9 april gezien. Dat was voor een deel, werd dat dan verklaard door het indekken van shortsellers.
Ja.
Dus ik vind het best enthousiast gegeven de onzekerheid die er is. Daar ben ik wel met je eens.
Daar sluit ik me ook bij aan wat dat betreft. Ik zat hier een paar weken terug met Karel Merks. En die zei ook van volgens mij heeft de S&P voorlopig wel even het hoogste punt gezien voor de komende jaren. En die gaat ook op een heel andere manier beleggen. En nou ja, het is altijd wel moeilijk hoor, om die markt te timen. Ik kan me voorstellen als het positieve nieuwsstroom aanhoudt. Als de inflatie laag blijft. En het Fed misschien toch nog een stapje extra doet. Om met het oog op onzekerheid bij consumenten. Zou het zomaar nog maar een poosje door kunnen lopen allemaal.
Ja, wat dus een belangrijke cijfer is, denk ik, is de 30-jaar centen.
Ja.
Dus die begint zo'n beetje op het hoogste niveau in de afgelopen jaren te komen.
Ja.
Dat betekent dus ook dat die staatsschuld van Amerika toch steeds duurder wordt om te financieren. Dat betekent ook dat de leningen voor bedrijven hoger worden. Ja, en die rente, laat toch een heel ander beeld zien dan de aandelenmarkten.
Absoluut. En die rente die kan Trump ook wel soms dwingen bijna zijn beleid bij te stellen. Ja, als je 2000 miljard aan aandelen, of als een begrotingstekort hebt van 2000 miljard wat gefinancierd moet worden.
Ja.
Je hebt 6000 miljard aan aflopende obligaties die ook opnieuw gefinancierd moeten worden. En die rente die blijft hoog. Dan heb je toch wel een financieel pijnpuntje.
Maar gaan met Trump oude wetten niet meer op? Of is het meer zoals jij net zei? De soep wordt toch meestal ook niet zo heet gegeven.
Dat is het. En je merkt bij beleggen wat Loeg ook heel terecht zegt, is dat het sentiment een heel grote rol speelt.
Ja.
En het is wel zo dat door die hoge rente ook wel weer alternatieven komen voor aandelen.
Ja.
Dat je ook wat naar de vast rente de markt kan
gaan. Dus diezelfde Warren Buffett weer even, die had natuurlijk een heel groot stuk in cash. En dan stel je ook wel eens de vraag van ja, had hij toch goed gezien hè? En hoe kan dat nou? Maar ja, in Amerika, als je 5,5% rente krijgt, is het natuurlijk een andere afweging om wat in cash te besteken dan als je in Nederland 1,5% op de rente krijgt. Dus,
ja.
Dus dat kan ook op die manier wel zorgen voor interessantere alternatieven. Waar ik zelf ook wel heel benieuwd naar ben, vanmiddag de cijfers van Walmart en ook de toelichting en de guidance. Want Walmart heeft veel producten uit China.
Ja.
We hebben eerder kunnen lezen dat het aantal containers uit China naar Los Angeles voor een gedeelte in China is blijven staan. Want de afnemers zeiden op dit moment kost het 145% duurder. Laat ze maar even staan. Als er wat verandert, dan kun je ze alsnog op de boot zetten. Nou, daar zitten dan natuurlijk wel 3-4 weken vertraging tussen om die Stille Oceaan over te steken. Maar ja, bij Walmart kan dat leiden tot lege schappen. Kan dat leiden tot de producten die wel zijn aangekomen, dat ze duurder zijn. En ja, ze hebben best een flink stuk van een producten wat uit China komt. Dus ik ben wel heel benieuwd of we bij de cijfers van Walmart en bij de guidance iets gaan zien over de impact van die periode de afgelopen tijd op de omzet, op de prijzen, op het sentiment. Dat is voor mij wel een interessante datapunt.
Ook mooi om te kijken welke bedrijven supply chain en voorraadmanagement goed op orde hebben. Want ik denk dat het echt wel een verschil maakt als ondernemingen zo slim zijn geweest om voor Liberation Day dan hun voorraden flink aan te vullen. Met het oog op de onzekerheid die er daarna aankwam. Dat kan echt wel een competitive verschil maken. Ja. Dus het zijn leuke tijden om die kwartaalcijfers te volgen inderdaad.
Dat lijkt me een mooie conclusie. In de volgende aflevering gaan we bespreken Adyen en PayPal. We bekijken wat de opvallende punten in de kwartaalcijfers waren. En je hoort welk aandeel de beste belegging is. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Veel succes op de beurs en tot de volgende keer. We'll be right back.